Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
We worden alsmaar ouder en ouder, terwijl de mens evolutionair daar eigenlijk niet voor is gemaakt. Vanaf 60 zitten we in de toegevoegde tijd, zoals dat heet. Hoe gaan we met dat ouder worden om? Individueel en als samenleving. Volgens oudere psychiater Ann Hakes is er een groot verband tussen psychisch lijden en zingeving. En, vraagt ze zich af, hoe lang duurt het nog voordat het gewone is een spuitje te vragen als men oud is, en wie bepaalt trouwens wat oud is? Dag Ann Hakes, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk dat ik op een berg zit. Ik denk dat ik tevreden mag zijn met het leven zoals het nu gaat.
En zit je altijd op een berg?
Ik denk dat niemand altijd op een berg zit. Ik denk dat dat een stukje ook al het probleem is. Hè, dat we soms de illusie hebben dat we altijd op een berg moeten zitten. Maar het leven gaat met bergen en dalen. Hè. De naam van het programma is goed gekozen wat dat betreft. Dus ik heb in mijn leven ook al in dalen gezeten. Maar de laatste jaren zit ik op een, laat ons zeggen, stevige heuvel.
En waar hangt dat allemaal van af?
Oh, dat hangt... Ja, dat hangt natuurlijk het meest af van, ja, van uw geliefden, hè, van de naasten, mensen om u heen. Als het daar goed mee gaat, bepaalt dat toch voor een groot stuk uw levensgeluk.
En met jouw geliefde gaat het goed?
Met mijn geliefde gaat het goed, ja. Ik hoop dat dat nog lang zo kan blijven.
Ja. Geliefden, dat zijn dan, dat is echt ook de geliefde en kinderen of zo?
Juist, ja. Ja. Mijn naaste familie, ja.
Dat is dus eigenlijk... De kern ook een beetje van hoe je leeft en wie je bent?
Wel, dat is het meest belangrijke in mijn leven. En daarnaast natuurlijk ook mijn werk is ook verschrikkelijk belangrijk. En die twee lopen wel een beetje in elkaar over.
Is dat zo?
Ja, dat is wel zo. Ik kan niet zeggen van dat twee totaal afgescheiden werelden zijn... Mijn werk is verschrikkelijk belangrijk voor mij. Het is ook een manier om mij in uit te leven, als het ware. En iets wat mij heel erg beweegt en raakt. En ja, ik begrijp soms niet goed dat mensen zeggen, ja, ik ga werken. En als ik het ziekenhuis verlaat of mijn werk verlaat, trek ik de deur toe en alles is weg. Dat is bij mij absoluut niet zo.
Dat is misschien ook omdat jij en ik ook een geweldige baan hebben.
Ik denk
die
het.
Misschien niet eens als een baan wordt aangezien of ervaren. Maar er zijn toch een pak mensen voor wie werken echt labeur is.
Dat is waar, dat is waar. Ik heb het geluk, hè, ik heb het geluk van een prachtige job te hebben. Ik denk, psychiater zijn is een hele mooie job. Ik ben daar ook heel dankbaar voor. Ik ben ook heel dankbaar aan alle patiënten die ik mag begeleiden.
Zeg maar, die komen dus allemaal met klachten en ik denk dat jij toch wel een stoet aan meest onwaarschijnlijke moeilijkheden moet zien passeren in jouw praktijk of gewoon ook als psychiater te koeren waar je dan met die mensen omgaat. Waar kom jij terecht als je problemen hebt?
Thuis en bij collega's.
Op consultatie dan?
Nee, niet op consultatie, maar vrienden of collega's een keer raad vragen of advies vragen. Of thuis eens goed kunnen aflopen, is veel gezegd, maar toch ja, ook dingen kunnen vertellen. En mijn man is een heel mooi en goed klankbord. Kan goed luisteren en kan ook goed advies geven. Dus voor mij is dat wel voldoende.
Zingeving, dus eigenlijk de vraag waarvoor leeft de mens, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Om maar te zwijgen van de allerbelangrijkste vraag, wat is de mens? Maar goed, zingeving as such is, zeg je, heel lang onderbelicht geweest in de psychiatrie.
Ja, dat is iets merkwaardigs, want uiteindelijk de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden, die tasten de zin aan van de mens. Hè? Een ernstige depressie maakt dat mensen zich zinloos voelen, dat alle zin in het leven weg is. Hè? De zin, de goesting, hè? Zo verwoorden mensen dat dan. Hè? Ze spreken niet over zin, maar de goesting in het leven is weg bij een ernstige depressie. En ja, als een depressie geneest, als die opklaart, ja, komt de zin in het leven ook wel terug. Hè? Dus we zijn eigenlijk wel bezig met zin. En zin in het leven, maar zo die existentiële laag, die diepere laag, is iets waar we in de psychiatrie misschien toch jaren niet zo heel veel aandacht aan hebben besteed. Dat heeft ook wel zijn geschiedenis. De psychiatrie, de psychologie heeft zich wat losgemaakt van de filosofie, van de theologie. De theologie heeft zo meer de waartoe-vraag gesteld, terwijl de psychiatrie, de psychologie, de waarom-vraag.
En er is eigenlijk een territoriumstrijd aan de gang geweest.
Dus, geweest.
Wie heeft het recht op zingeving binnen dat hulpverleningswereldje? Is dat nu de pastoor, de psycholoog, de moreel consulent, de psychiater?
Ja, dat is gelukkig achter de rug. Hè. En je ziet dat wel, dat mensen in de geestelijke gezondheidszorg daar veel meer mee bezig zijn. Je ziet dat aan het aantal studiedagen dat daarover georganiseerd zijn geworden de voorbije jaren. Je ziet dat aan wat er gebeurt binnen geestelijke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld heel de herstelbeweging. Dat is iets, een beweging die komt vanuit de patiënten. Een beetje als tegenreactie op de, laat ons maar zeggen, misschien wat meer zakelijk, biologische benadering in de psychiatrie.
Wat is dat, herstelbeweging?
Dat is een gedachte van, mensen zijn psychisch ziek, lijden aan een psychiatrische aandoening, maar hoe kan ik als patiënt met die ernstige psychiatrische aandoening, hoe kan ik toch terug zin vinden in het leven? Waar het vroeger misschien zo was dat iemand die leed aan een psychiatrische aandoening als het ware samenviel met die aandoening. En dat uitte zich ook in de taal. Hè? Wij waren daar echt wel niet goed in. Hè? We spraken over de schizofrene en de paranoiak of de dementerende. Hè? Dus in ons woordgebruik vertellen we al heel veel. Dus als je zo spreekt over de dementerende, over de schizofreen, dan laat je iemand ook wel helemaal samenvallen met de pathologie, met het ziektebeeld. Hè? Maar natuurlijk, iemand die lijdt aan dementie, iemand die lijdt aan schizofrenie, is veel meer dan dat. Hè? Is een partner, is een zoon, is een dochter, heeft een job of heeft vrijwilligers werk, of heeft bepaalde verlangens, of heeft bepaalde hobby's, overtuigingen, wat dan ook. En het ziek zijn is maar één onderdeel van wat die persoon helemaal is.
Komt er eigenlijk op neer, toch altijd opnieuw weer, wie wil polariseren, die gaat de ander gewoon verschrompelen tot één ding. Hè? Maar niet alleen in de psychiatrie, dat zie je ook in de politiek, dat zie je eigenlijk heel de wereld vandaag. Als je iemand wil echt vastpinnen op zijn afkomst, dan zeg je, jij bent een Irakees, terwijl die hier misschien al jaren woont.
Ja. Ja.
En terwijl je ervan voorbij gaat dat het een kok is, of dat het iemand is die ook vader is en die ook echtgenoot is, enzovoort, enzovoort.
Absoluut. Dat is wel wat een probleem, denk ik, dat zo de nuanceringen verloren gaan, dat je inderdaad om gehoord te worden, extreme posities moet innemen of sterke uitlatingen moet doen. Hè, terwijl, het is altijd een genuanceerd verhaal. Hè, en inderdaad, in alle publieke debatten, hè, maar zeker in de geneeskunde, in de geestelijke gezondheidszorg, is dat zeker ook zo.
Anne Hakes, je bent oudere psychiater. Mm-hmm. Dat betekent dat je hebt gespecialiseerd in ouderen, zal ik maar zeggen. En nu zeg jij, wij leven in een gerontofobe cultuur. Dat wil zeggen, eigenlijk een cultuur die bang is voor ouderen. We willen gewoon niet geconfronteerd worden met wie oud is of wie zich oud voelt. Is dat zo?
Wel, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn, wordt er soms wel eens gezegd. Hè? De meeste mensen zijn bang om ouder te worden. Je wil alleen maar ouder worden als je heel jong bent. Als je 14 bent, dan wil je 16 zijn. Als je 16 bent, dan wil je 18 zijn. Maar zo ene keer de 20 voorbij, dan hoor je mensen al zeggen van oei, 30 worden. En dan de 30 voorbij, oei, 40 worden. En zo is men altijd maar wat banger om ouder te worden, terwijl iemand van 30 over het algemeen meer tevreden is met zijn leven dan iemand van 20 en iemand van 40 over het algemeen meer tevreden dan wanneer hij 30 was. En natuurlijk, ouder worden, echt ouder worden, schrikt ons nog meer af. Zeker het afhankelijk worden. Zeker het ouder worden dat gepaard gaat met beperkingen. Hè, het ouder worden, het nieuwe ouder worden, misschien iets minder. Hè. Zo, er is wel wat veranderd qua beeldvorming. Hè. Tot voor, laten we zeggen, enkele decennia, was het beeld van ouderen heel erg negatief. Hè. Zo het deficitmodel, alles wat niet meer kon. Dat is opgeschoven, dat is positief geëvolueerd en op zich is dat toe te juichen. Hè, maar nu zie je de ouderen die in beeld komen, dat zijn de ouderen die mee kunnen doen met programma's als Bita Bompas en die mee naar Hotel Romantiek. En, allee, dat zijn de ouderen die mee kunnen, die nog actief zijn. Die
de sexy-ouderen.
De sexy-ouderen, ja. Hè, die kunnen gaan fietsen, naar lezingen kunnen gaan, naar concerten kunnen gaan. Hè, die nog mee kunnen, die consumeren, hè, die ook nog een bijdrage kunnen
Maar dan hoor je
leveren.
Dingen zoals 60 is het nieuwe 40. Hè?
Dan hoor je dat, ja, ja.
Is dat dan niet zo?
Dat is misschien zo, maar de vraag is dat dan altijd zo goed? Hè? Moeten daar ook niet wat kanttekeningen bij gemaakt worden? Is dat dan ook niet een nieuw dogma van het moet dan ook allemaal succesvol zijn?
Maar het is toch niet omdat je zegt 60 is het nieuwe 40, dat je, hoe zal ik het zeggen, weigert om 60 te zijn, of als je zegt 70, want dat hoor je, dus 70 is het nieuwe 50.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat mensen van 70 nu, dat zijn over het algemeen nog hele fitte, vitale mensen. Die zijn te vergelijken met mensen van 50 enkele decennia geleden. Dat is natuurlijk wel waar. Hè? De gezondheidszorg, laat ons maar zeggen, heeft wel het een en ander mogelijk gemaakt. Hè? Er zijn, mensen blijven langer goed. Maar het probleem is dat, ja, de ouderen die niet beantwoorden aan dat ideaal, dat die wel uit beeld verdwijnen, letterlijk en figuurlijk.
Sterker, je zegt, wij koesteren een aantal vooroordelen, hoe langer hoe meer, tegenover die ouderen. En je noemt dat ageism, zoals er seksism is en racisme. Is er nu ook, ik kende het niet, ageism?
Ja, dat is.
Dus dat is eigenlijk een, ja, bijna een haat tegenover ouderen?
Wel, het is een vooroordeel, alleszins. En het bijzondere is, hè, als je het vergelijkt met andere vooroordelen, zoals racisme of seksisme, ja, dat gaat telkens over iemand anders. Hè, dat gaat over het andere geslacht, of dat gaat over een ander ras, hè, in geval van racisme, om het zo maar te zeggen. Maar ageism, dat gaat eigenlijk over onszelf. Dat gaat over ons toekomstige zelf. Dus eigenlijk zijn we heel bang en hebben bepaalde vooroordelen ten aanzien van ons toekomstige zelf. Want als we geluk hebben, denk ik dan maar, van oud te worden, dan zijn we ooit in die positie.
Er zijn nogal wat problemen, ook bij het ouder worden. Want het moet hier geen klaagmuur worden.
Nee.
Omdat aan de andere kant, om te beginnen met positieve nieuws, dat leren bijvoorbeeld bij oudere experts, dat mensen op hun 70ste vaak zich het meest hebben verzoend met hun leven en een hele grote gemoedsrust uitstralen. Mm-hmm. Dat is het positieve nieuws. Mm-hmm. Maar je ziet toch ook wel, en dan hebben we het toch over misschien een groep die nauwelijks in de media aan bod komt of waar wij nauwelijks mee te maken hebben, een groep van mensen die bijvoorbeeld in rusthuizen ligt te verkommeren, werkelijk dood te gaan. En die zie jij natuurlijk.
Die zie ik. En ook daar is het antwoord genuanceerd. Het is natuurlijk wel waar dat er heel veel mensen heel veel beperkingen hebben, hè? Dat hun lichaam hen in de steek laat, dat ze zich daarvoor schamen, hè? Dat ze daardoor hulpeloos worden en inderdaad soms de wens hebben om niet meer te leven. Maar de rusthuizen worden soms toch wel een beetje te negatief afgeschilderd. Er is groot verschil. Hè. Er is echt wel een heel groot verschil in rusthuizen. Hè. Er zijn rusthuizen waar, waar prachtig gezorgd wordt voor mensen. Maar er zijn er ook andere. En ja, daar zijn natuurlijk heel wat dingen over te zeggen. Nu, over het algemeen vind ik wel dat er binnen de sector, hè, binnen de rusthuissector, wel een grote verandering bezig is. Men beseft van, ja, dat medisch model dat ook heerste in de rusthuizen, dat dat eigenlijk toch niet de manier is waarop je mensen, ja, toch nog een gevoel van zin kan geven. En met dat medisch model bedoel ik zo van, ja, als we maar goed lichamelijk zorg dragen, als we maar zorgen dat ze allemaal 's morgens op tijd gewassen zijn en eten hebben gehad, ja, dan zijn we goed bezig. En ja, dat model, dat is stilletjes aan failliet aan het gaan. En de sector beseft dat en zet daar enorm op in.
En wat moet er dan wel gebeuren?
Wel, ik denk dat die ouderenzorg moet herdacht worden, wat er aan het gebeuren is. Hè. Zo van, hoe kunnen wij dat anders organiseren? Hoe kunnen we de mensen zelf ook meer betrekken bij hetgeen wat er gebeurt? Hè. Er is zo'n model dat uit Zweden, denk ik, overkomt. Hè. Het tubbenmodel waar men inzet op participatie van de ouderen. Men mee betrekt in de mate van het mogelijke. Want dat gaat natuurlijk ook niet altijd. Hè. Maar bijvoorbeeld over het eten. Ja, natuurlijk iets verschrikkelijk belangrijks. Hè. Maar dat er samen met de kok gekeken wordt van, ja, wat wensen jullie? Wat is goed? Allee, op die manier dat mensen zelf ook toch wat inspraak hebben, nog iets kunnen betekenen. Dat is ook nu iets wat aan het veranderen is, dat men wel loskomt binnen de normering van, ja, het moet allemaal zorgpersoneel zijn bijvoorbeeld. Nee, misschien is dat niet nodig. Misschien kunnen ook andere mensen ingeschakeld worden. Het concept van huismoeders in rusthuizen, waar men zegt, ja, we gaan kleinschaligere groepen maken, we gaan dat hier meer huiselijk maken en we gaan iemand aanstellen als huismoeder. Waarbij men toch meer een thuis probeert te creëren.
Je hebt een gedicht meegebracht en nogal wat andere dingen, heel fijn en leuk, bij dit nieuwe jaar. Een gedicht onder meer van Johan van Oerst, dat is iemand die werkt in een woonzorgcentrum. Voor personen met dementie, die nogal wat poëzie schrijft. En het gedicht dat je zo dadelijk gaat voorlezen, Anne Haakes, daarvan zeg je, kijk, dat heeft mij toch wel beïnvloed in mijn werk als ouderpsychiater.
Ik ken Johan van Oerst niet persoonlijk. Ik denk dat je ondertussen ook al met pensioen moet zijn. Maar hij werkte in de Bijster in een rusthuis in Essen. En ik heb hem een paar keer ontmoet op studiedagen waar hij zijn poëzie bracht. Hè. Enorm mooi, heel pakkend, heel ontroerend, heel herkenbaar ook. Ik vind het eigenlijk heel mooi hoe dat hij in... Ja, In het verval, zeg maar, in het aftakelen, in het hele, hele kwetsbare, ja, de poëzie kan zien. En het gedicht wat ik heb uitgekozen is eigenlijk heel, heel bijzonder, of voor mij toch, omdat, ja, daar ook iets in zit van kansen. Het gaat over een zoon die bij zijn vader is in het rusthuis, hè. En de zoon heeft blijkbaar, hè, zo blijkt uit die enkele zinnen, het zijn er maar enkele zinnen, een hele problematische relatie gehad met zijn vader.
En hoe dat dan afloopt, Anne, dat zullen we van jou horen in het gedicht.
Omstandigheden met perspectief. Mijn vader en ik, niet altijd roze geur en maneschijn. De tijd dat ik hem de man van mijn moeder noemde, ligt nog vers in het geheugen van mijn bloed. Maar toen ik hem voor de eerste keer in het tehuis op de plee hielp, was ik zo dicht bij zijn lichaam dat ik schrok van zoveel hulpeloosheid. Het perspectief op mijn vader is lichtjes gekanteld. Misschien hebben wij beiden nog even de tijd om van elkaar te genezen.
Haakes, oudere psychiater, las een gedicht van Johan van Oers. Het perspectief kantelt, zegt hij, en dan heeft hij het over zijn hulpeloze vader, maar misschien is hij net zo hulpeloos als zijn vader.
Absoluut, absoluut, absoluut. En de laatste zin is prachtig. Misschien hebben wij nog even de tijd om van elkaar te genezen. Dus wat ik net zei, de kans die er ook in zit, hè, hoe erg dementie ook is, hè, het is een verschrikkelijke aandoening. En
maar het gaat inderdaad hier over een vader die dement is geworden.
Ja, het gaat over een vader die dement is geworden, die in het rusthuis zit, hè, die zichzelf niet meer kan behelpen om naar het toilet te gaan. En de zoon wordt plots geconfronteerd met zoveel hulpeloosheid. En hij wordt inderdaad zelf ook heel hulpeloos. Hè. Van hier sta ik dan met een man die ik misschien zo vaak verwenst heb of gehaat heb of wat dan ook. We weten het niet, maar misschien kan er nog iets veranderen. Misschien kunnen we nog een beetje genezen van elkaar. Hè. Misschien is er nog iets mogelijk in de relatie. Ook al is mijn vader niet meer de vader van vroeger. Of misschien net omdat mijn vader niet meer de vader is van vroeger.
Zie je dat als oudere psychiater? Want je komt natuurlijk ook met die familie in contact.
Ja.
Dat perspectief verandert aan het eind van het leven?
Ja, ik zie daar de hele scope. Hè. Ik zie dat mensen door hun dementie soms kwader worden, hè, moeilijker worden, hè, dat het voor de kinderen veel moeilijker wordt. En zeker de naaste familie, hè, krijgt het soms heel hard te verduren. Hè, als mensen niet in het ziekenhuis of niet in het rusthuis willen blijven en mensen heel boos worden op hun kinderen.
Agressief en woede aanvallen.
Woede of ja, voelen van er is iets los bij mij of gefrustreerd zijn omdat ze het niet kunnen zeggen. Hè, dus ik zie dat. En dat is natuurlijk pijnlijk voor de familie. En dan hebben families zeker heel veel ondersteuning nodig. Maar ik zie ook rustige aanvaarding. Dat mensen heel lang eigenlijk ook wel beseffen dat er iets is. En sommige mensen blijven daar merkwaardig rustig bij. Heel merkwaardig. Die zeggen, ja, het is wat het is.
Zie je ook opluchting?
Opluchting bij mensen zelf, bedoel je?
Of familie?
Of familie. Soms als mensen inderdaad wat verzachten, hè, want dat kan ook, hè, dat bepaalde karaktertrekken verzachten.
Dat is het omgekeerde dan?
Dat is het omgekeerde. Hè, dat mensen liever worden, toegankelijker worden. En dan zie je dat van voor families, ja, ik kan niet zeggen opluchting, maar een beetje verrassing, wat verwondering en misschien soms zelfs wat opluchting kan zijn. Hè? Maar ja, alles is mogelijk. Maar het is toch telkens wel, en voor de mensen zelf en ook voor de omgeving, een heel moeizaam proces.
Ann, ook muziek bracht je mee. Mm-hmm. We beginnen met Nicola Porpora, dat is een 18e-eeuwse componist die vooral voor Farinelli schreef, de castraat. En Cecilia Bartoli heeft een heel programma met Farinelli, of tenminste Farinelli-gerelateerde nummers, waar ze mee toert, onlangs ook in Brussel. Ik mocht erbij zijn. Je bent een beetje een fan ook van castraten of van Bartoli?
Ik ben geen fan van castraten.
Nee, omdat je het meebrengt. Dus
ja, ik vind het fantastische muziek, zeker deze opnames en dit stuk, als ik 's morgens naar het ziekenhuis rijd en ik heb een energieboost nodig, dan zet ik dat op en dan ben ik helemaal opgeladen om me de hele dag tegen te kunnen.
In deze versie van Bartoli?
Ja. Pensiero, non è perché
Cecilia Bartoli, Come nave in mezzo a Londe. Wat ze ook zong in Bozar eind vorig jaar. Geweldige wereldster toch. Wel een klasse, wat een charisma. Muziek van Nicola Porpora. En het speciaal ontworpen, of tenminste gecomponeerd voor de Castraat Farinelli. Bij mij zit nog altijd oudere psychiater Ann Hakes. Ann, dit is toch joyeuze, ik zou bijna zeggen viriele muziek, hè?
Prachtige muziek, hè? Echt ja. Muziek om ja, een energieboost toch wel.
Ja, en om het jaar feestelijk mee te beginnen.
Ja.
Ann, laat ik eens even een auteur citeren die jou niet onbekend is, die je misschien een na in het hart draagt. Anne Karpf schrijft in How to Age. Natuurlijk zijn mensen van 80 ook nog die van 18 en ja. van 25. Ja. 37, 60. Ze dragen al die leeftijden in zich. Net zoals de jaringen van een boom. Het is hoog tijd dat we anders naar ouder worden kijken en die levensfase, zo zegt ze, depathologiseren. Ouderdom is geen ziekte.
Voilà, dat is misschien het cruciale. Dat is inderdaad het belangrijke. Ouderdom is geen ziekte.
Maar het beeld zo van... Wij zijn jaringen. Wij zijn zoals bomen die jaringen hebben.
Het is prachtig, toch? Ja. Het is toch prachtig. En eigenlijk, ik denk dat zij dat ook zegt... Ja, in de Engelse taal klinkt dat ook veel mooier. Hè? Growing old. Hè? Je groeit met het ouder worden. Dat we dat zouden kunnen zien van... Ja, het is het verder zetten van ons leven. En we evolueren en we pakken al die leeftijden mee. Hè? Die leeftijden vouwen zich op in ons. Hè? En inderdaad, de ene moment voelen we ons nog 18. En de andere moment voelen we ons 40 en dan 60. Ik vind het heel boeiend om elke maandag in een kwaliteit... tijdskrant te lezen in een rubriek, de vragen van Proust, hè, hoe oud voelt u zich? Mm. Dat is de eerste vraag daar. Ik vind dat heel boeiend om altijd dat stukje te lezen. Je ziet daar een variëteit van antwoorden.
Ja.
Maar het is een beetje hetzelfde. Hè.
Hoe oud voel jij je?
Ik voel me 52. Ik ben 52.
Maar, dus dat wil zeggen dat hier tegenover mij ook het meisje van 18 zit, nog
voilà.
Altijd.
Ja.
Maar ook de vrouw van 40.
Ja.
Die je bent geweest en absoluut. Misschien nog altijd bent.
Absoluut. Wat is, ja, we dragen dat allemaal met zich mee. Ik weet niet, hoe voel ik mij nu? Soms als iemand mij heel erg denigrerend aanspreekt of voel
dat?
Ik mij heel klein. Hè, en dan voel ik me een klein meisje.
Gebeurt dat als jou denigrerend aanspreken?
Nu, ik geef het maar als voorbeeld.
Okay, okay.
Maar ik wil maar zeggen, inderdaad, dat hangt van de context af. Dat hangt van wat je tegenkomt. En ja... eigenlijk is er niks mis mee met je leeftijd te voelen. Hè? Als je 80 bent, waarom zou het fout zijn om te zeggen, ik voel me 80? Hè? Maar dat is bijna geen politiek correct antwoord. Hè? Je moet bijna zeggen, ik voel mij 40 als je 80 bent.
Ja. Omgekeerd kan ook, hoor.
Ja, dat kan ook, ja. Ja.
Echt waar. Ja. Radiocorifee Ludgard Simons pleit onlangs voor euthanasie, Anne. Ook als je niet ondraaglijk lijdt, psychisch of fysiek, maar gewoon het gevoel hebt dat je leven voltooid is. Ook dan moet je het recht hebben op euthanasie. Wat zegt Anne Hakes?
Ja, met al respect voor Ludgard Simons natuurlijk. Hè. Maar ja, dat is toch wel een hele moeilijke problematiek. Want als je dat gaat doordenken of gaat nadenken, wat zijn de consequenties daar dan van? Ja, waar kom je dan uit? Als mensen op een bepaald ogenblik in hun leven zeggen, ik heb er genoeg van, of het is oké zo. Ja, waarom zou dat niet kunnen als je 20 bent of 30 bent of 40 bent? Dus ja, dat is toch wel een moeilijke problematiek.
Nu, iemand, hè, want zij is vooraan in de 90.
Ja.
Zij zegt, als je weet dat het op is, dan moet ik dat zelf kunnen bepalen wanneer het ophoudt. Nu, kan ik begrijpen inderdaad dat dat voor iemand van 91 anders klinkt dan voor iemand van 21 die zegt van, voor mij is het op.
En wat is het verschil?
Wat is het verschil? Dat is het. En waarom zou iemand van 21 dat niet mogen zeggen?
Ja, dan zitten we natuurlijk op iets heel cruciaals. Hè, van dan zitten we bij wat op dit ogenblik toch wel een beetje de dominante opvatting is in de samenleving. Zo de absolute zelfbeschikking. Hè, van ik ben heer en meester van mijn eigen leven. En ik beslis wat ik met mijn leven doe. Wat dat dan ook betekent voor mijn omgeving, voor de anderen, voor de samenleving. Ja, en dat is toch wel een opvatting waar ik me helemaal niet mee kan verzoenen of mij niet in kan vinden.
En daar sta je niet alleen in, want heel veel psychiaters, heel veel artsen zijn dat diezelfde mening toe dan. Niet alleen bij voltooid leven, ook bij dementie.
Mm-hmm.
Ik haal hier een totaal neutraal blad voor de geneeskunde. En waarin men zegt hier, het probleem waarmee artsen te maken hebben, dat zeggen artsen zelf, is dat ze niet kunnen inschatten wanneer een verzoek moet worden ingewilligd. Omdat bij dementie ondergaat de persoonlijkheid van de patiënt veranderingen. Het is dus maar de vraag of het verzoek van de dementerende patiënt overeenkomt met het verzoek zoals het eerder is opgesteld in de wilsverklaring.
Ja, als het gaat over euthanasie bij dementie, zijn er heel wat serieuze problemen. En een heel belangrijk probleem is net dat je moet beslissen op basis van een wilsverklaring. Dus je bent gezond, je maakt een wilsverklaring op. Als ik, het klassieke voorbeeld, als ik mijn kinderen niet meer zou herkennen, wil ik dat men mij doodt.
Maar dat kan op dit moment niet, hè?
Dat kan niet, maar dat is hetgeen wat voor ligt, hè? Het voorstel voor de wet.
Misschien even voor alle duidelijkheid. Op dit moment is euthanasie bij dementie alleen maar mogelijk bij een onomkeerbare coma.
Het is te zeggen, euthanasie op basis van een
wilsverklaring
is alleen maar mogelijk op basis, bij een onomkeerbaar coma.
Ja.
En dementie, heel het probleem bij dementie is inderdaad die beslissingsbekwaamheid. Dus nu zegt men, euthanasie is niet mogelijk bij dementie, omdat mensen met dementie niet meer beslissingsbekwaam zijn of die beslissing niet meer kunnen nemen. Ja, dat is een moeilijke issue. Want ja, hoe lang blijft de bekwaamheid om te beslissen nog aanwezig? Dat is bij elke patiënt toch wel wat anders.
En blijkbaar, waarmee jullie te kampen hebben, is als die mens een persoonlijkheidsverandering ondergaat, wat doe je dan?
Wat doe je dan? Als dat iemand is die op voorhand zegt van, ik wil dit echt niet. Hè, ik wil niet naar een rusthuis gaan. Ik wil niet dat men daar een pamper aandoet. Hè, dat men mij moet verzorgen, in bad moet steken. En hij schrijft dat neer. Maar op het ogenblik dat die persoon dan zich in die situatie bevindt, ondergaat hij dat? Is hij dankbaar en tevreden? Heeft hij daar op zich geen probleem mee? Wat doe je dan? Dus dat is wat de discussie, aan welke identiteit geef je dan de voorrang. Maar als we dat gaan doen, steken we toch wel een hele belangrijke grens over. Want dan gaan we mensen euthanaseren die op dat ogenblik de vraag niet meer kunnen stellen. Die op dat ogenblik, of die misschien de vraag wel kunnen stellen, of kunnen zeggen, ik wil dat niet, maar waar dat je de actuele wil gaat overroelen. En gaat zeggen, ja maar meneer, jij zegt nu wel, ik wil niet dood. Maar je hebt wel daar neergeschreven dat je als je in die situatie terechtkomt, dat je dood wou.
Kun je zeggen als psychiater dat een mens die dementeert, en jij bent echt wel een expert ter zake, dat die een persoonlijkheidsverandering kan ondergaan?
Soms wel. Hè. Persoonlijkheidsveranderingen zie je in de zin van hè, wat ik daar straks vertelde, dat bepaalde trekken wat kunnen verscherpen, wat kunnen verzachten. Mensen kunnen milder worden, mensen kunnen heviger worden. Hè. Zeker bij bepaalde types van dementie kan het gedrag erg verstoord zijn.
Maar heel concreet, Alhaakjes. Je hebt euthanasie voor dementerenden op basis van een voorafgaande wilsverklaring.
Ja.
Je hebt gezegd van, als het zover is, dan wil ik worden geëuthanaseerd.
Ja.
En je was persoon A. Maar in de loop van de periode zie jij als psychiater dat ik verander. In welke mate kun jij weten hoe zeer ik veranderd ben?
Ja, daarvoor moet je mensen al goed kennen. Hè? Daarvoor moet je inderdaad de geschiedenis en het verhaal al goed kennen. Maar je ziet dat tijdens het proces wel wat gebeuren. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld wel wat apathischer worden bijvoorbeeld, hè, wat meer onverschillig worden kan gebeuren, of net ja, rustiger worden. Allee, apathisch klinkt een beetje negatief, maar ook gelaten, en, of gewoon tevreden zijn. Dus je ziet dat wel gebeuren. Het is zo, ja, mensen hebben ook, of veel mensen hebben een verkeerd beeld van dementie. Hè. Ze denken, oké, dementie, dat is een diagnose. En binnen dit en een jaar ga ik misschien niks meer kunnen. Maar dat is een proces van vele, vele jaren, van 10, 15 jaar.
Snap je dat mensen toch heel veel problemen hebben met de wetgeving zoals ze nu is met euthanasie? Ik haal even een enquête aan, heel recent, van het laatste nieuws, VTM-nieuws, RTL en Le Soir. Grote peiling. 8 op de 10 Vlamingen willen euthanasie bij dementie.
Ja, ik begrijp dat heel goed. Want dat is, ja, dat is iets heel beangstigends. Hè. Dat is, denk ik, een van onze grootste maatschappelijke angsten. Hè. De angst voor dementie. Ik ben zelf ook bang om dement te worden. Ja, niemand wil dement worden. Maar ook daar het beeld dat zo maatschappelijk neergezet wordt van iemand met dementie, is ook eenzijdig negatief. Hè. Het is inderdaad alsof je krijgt de diagnose en morgen ben je niets meer waard. Hè. Leven met dementie wordt afgeschilderd als een mensonwaardig leven. En ik vind het fantastisch dat er mensen met dementie zelf af en toe ook getuigen in de media om te zeggen, ja, maar ik kan nog wel leven. Ik heb nog wel zin in het leven. Het leven is voor mij wel nog de moeite waard.
Wat jij zegt is, we zijn nu eigenlijk volop bezig dat helemaal te framen, alsof wie dementie heeft meteen ook moet worden geëuthanaseerd.
Ja, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Maar
Of in ieder geval het begrip dementie veel te zwart kleuren.
Dat is hetgeen wat er nu wel gebeurt, dat vind ik wel. Hè. Dementie is bijna hetzelfde als een mensonwaardige toestand.
Ja.
En dat is ook wat de expertisecentra dementie zich heel erg tegen verzetten. Hè, van, zij gebruiken als slogan, vergeet dementie, onthoud mens. Hè. Het blijven mensen met dementie, met een probleem. Hè.
Ja. Even terug naar het voltooid leven waar we het over hadden. Els van Wijngaarden heeft daar een... dat is een echte experte in voltooid leven. Mm-hmm. Schreef er een boek over. Voltooid leven over leven en willen sterven. Zij is met heel veel mensen gaan praten die voltooid leven... Of zichzelf vinden dat ze eigenlijk een voltooid leven achter de rug hebben. Haar conclusie is, voltooid leven lijkt vooral op een construct dat voortkomt uit een maakbaarheidsideaal. Een mooi afgerond leven waarop je met tevredenheid terugkijkt. Wat bedoelt ze daarmee?
Ja, dat is de illusie die gecreëerd wordt. Als we spreken over voltooid leven, dan lijkt dat inderdaad iets bijna romantisch. Mijn leven is af, het is goed zo, het is voltooid. Maar het haaronderzoek, ja, en dat is toch, denk ik, bijna het enige onderzoek dat er daarnaar gebeurd is, blijkt dat toch helemaal niet zo te zijn. Het is helemaal niet zo romantisch zoals het wordt voorgesteld. Het zijn mensen die lijden. Het gaat over een rauwe werkelijkheid van mensen die niet... Ja, die niet vooruit kunnen, die zeggen van, ja, ik ben alle connectie kwijt, ik ben de verbondenheid kwijt, ik heb een leven gehad waarin ik iets kon betekenen, waarin ik kon zorgen voor de anderen, waarin ik iets te vertellen had, en ik heb het gevoel dat ik de verbondenheid kwijt ben, dat ik geen plek meer heb in de samenleving.
Dus is het zaak van de samenleving, van ons, om die mensen weer te kunnen verbinden met...
Daar wacht ons een heel belangrijke taak, denk ik. Ik denk dat we echt moeten loskomen van dat absoluut autonomiemodel, hè, waarin dat we de idee hebben, hè, dat we ons leven helemaal zelf vorm kunnen geven, hè, de maakbaarheid van de mens, en dat we terug... Moeten aanvaarden dat we kwetsbare mensen zijn en dat we inderdaad als samenleving voor elkaar wat moeten zorgen. En inderdaad dat ouderen daar ook een plek in hebben. Hè,
we zijn er voor elkaar.
We zijn er voor elkaar.
Juist. Om de duivel aan te doen. Hè.
Ja, om te zorgen, niet waar.
Juist. Ook iemand van die stel van zangers is Ramses Shaffi. Je gaat Laat Me laten horen, maar dan in een heel bijzondere versie.
Ja, het is radio, maar het gaat eigenlijk over een filmpje op YouTube dat me heel erg getroffen heeft. Als ik dat een aantal jaren geleden voor het eerst zo heel toevallig ontdekte. Ramses Shaffi, een fantastische zanger, maar op het einde van zijn leven toch ook wel wat cognitieve problemen, zullen we maar zeggen.
Serieus, hè?
Serieus. Ik denk dat hij leed aan Korsakoff. Ja. En opgenomen in een verpleeghuis, zoals het dan heet in Nederland. En het filmpje is opgenomen op het ogenblik dat hij al ernstige problemen had en ook al wat hulp afhankelijk was. En het filmpje begint met een beetje muziek. En je ziet een deuxje vous, een autootje toekomen. En Ramses Shaffi moet uit de auto geholpen worden. En ze helpen hem binnen in de studio, in de opname. Namenstudio.
Lisbeth List waarschijnlijk.
Lisbeth List staat daarbij.
En dan mag jij hier.
En dan mag jij zingen. Hè. Er is een bandje dat begint te spelen in het Frans eerst, hè, Vivre. En je ziet... Je ziet eerst wat mist in de ogen van Ramses Shaffi. En hij zit dan op de stoel voor de microfoon en de band begint te spelen. En je ziet hoe zijn blik helemaal open trekt en hij begint te zingen. En met terug dezelfde kracht zingt hij Laat Me. Het is werkelijk prachtig.
Moi qui ai vécu sans scrupules, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je ne devrais pas crier encore.
Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre,
vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre,
vivre, c'est ma dernière volonté.
Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. ik zou ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me.
Je vois de la lumière noire. C'est ce qu'a dit le père Hugo.
Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos.
Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Altijd zo gedaan. Laat me.
Ramses Shaffi en Lisbeth Liest. Laat me vivre.
Berg en Dal met Padone.
En met Anne Hakes. Zij is ouderenpsychiater. Een versie aan het eind van het leven van Ramses Shaffi. En je wou het absoluut deze manier horen, hè?
Ja, ik wou het graag horen, omdat het is bijzonder ontroerend ook om het te zien, om het te horen ook. En voor mij zegt het ook iets over hoe inderdaad onze zorg voor ouderen eruit zou kunnen zien. Hè, met de nodige ondersteuning, omkadering. Ja, proberen toch nog te kijken van, ja, wat kunnen mensen nog? Wat kunnen ze nog betekenen? Welke boodschap hebben ze voor ons? Wat kunnen we van hen leren? Want dat is een vraag die we hen vaak niet stellen. Hè? Mensen hebben al zoveel ervaring. En waarom vragen we hen niet vaker van, ja, hoe heb je dat gedaan vroeger? Hoe heb je dat doorstaan? Wat zijn je krachten? Waar heb je kracht uit gehaald? Allee, dat zouden we toch vaker kunnen doen, denk ik.
Je hebt een gedicht voor je liggen dat je zo dadelijk gaat lezen van Rutger Copland. Dat is een psychiater. Hij stond bekend als psychiater Rudy van den Hoofdakker, maar de dichter was dan Rutger Copland. Als hij even de 70 is gepasseerd, komt hij met een auto, zijn auto, tegen een boom terecht. Zwaar ongeval. Heeft een hele lange herstelperiode nodig, is verward.
Ja.
Waar zouden we precies aan hebben geleden op dat moment?
Wel, waarschijnlijk een delirant toestand speelt, denk ik. En het bijzondere is dat hij door die verwardheidstoestand moest opgenomen worden in het ziekenhuis. En hij belandt op de afdeling waar hij zelf jarenlang dokter is geweest.
Dat moet vreemd zijn. Hè?
Dat moet vreemd zijn, ja. En het zegt maar iets ook over ons aller kwetsbaarheid. Hè? Het kan ons allemaal overkomen.
Er is een schitterend interview met hem. En dan over dat delirische van wat hij allemaal meemaakt in die verwarde perioden als hij aan het herstellen is. Zegt hij dat hij wordt meegenomen in een eiland. Of tenminste een weiland wordt daar achtergelaten.
In het gras, tussen
een kudde koeien. En dan denkt hij dat hij in Canada is.
Ja.
En dat hij dan daar in het gras ligt. En vreemd genoeg is een van zijn eerste gedichten over het gras.
Ja, merkwaardig.
Ja.
Merkwaardig, ja.
Toen men hem vroeg aan Rutger Copland, want hij is inmiddels overleden, wat zijn mooiste gedicht was, dan zette hij dit gedicht dat jij nu gaat lezen op nummer 1. Moeder en zoon.
Moeder en zoon. Er is ergens een vijver, schrijft Ovidius, die ooit een moeder is geweest. Zij smolt weg in tranen, rouwend om haar dood gewaande zoon. Maar hij leefde nog. Hij had de dood gezocht door van een rots te springen, maar hij viel niet. In de woorden van Ovidius, zwevend werd hij in de lucht een zwaan met witte veren. Die dingen gebeurden toen. Soms was de werkelijkheid zo ondraaglijk dat er gebeurde wat niet kon. Dit is alles wat wij weten. Moeder en zoon herenigd. Je ziet in gedachten hoe een witte zwaan wordt gewiegd door een vijver en je vraagt: zou die vogel de rouw kennen van het water? En zou het water weten wie het wiegt?
Rutger Kopland, Moeder en Zoon. Anne Haakes, zwevend werd hij in de lucht een zwaan met witte veren. Mooi beeld, maar eigenlijk ook heel erg onkoplantiaans. Omdat het wat hermetisch gedicht is ook, vind je niet?
Ja, ja, het is misschien een van de moeilijkste.
Mm-hmm.
Ik las ergens, ik weet niet wie het gezegd heeft, van ja, Koplands gedichten zijn makkelijk om in te komen, maar heel moeilijk om er terug uit te geraken. Ja, dat is misschien wel zo'n voorbeeld.
Je blijft erin zitten.
Dat
is de kracht van goede poëzie, dat je het kunt blijven lezen natuurlijk.
Ja.
Anne, wat is jouw credo?
Mijn credo? Ik zou zeggen, en toch. En toch ja, is er altijd iets van hoop, is er altijd iets van optimisme. Weiger ik pessimist te zijn? Geloof ik dat de dingen anders kunnen, dat de dingen veranderen? Ja, misschien is dat wel mijn credo en toch.
Hier zit een onverwoestbaar optimist.
Absoluut.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.